Mag ik, gemeente, de preek van vanavond beginnen met een voorbeeld. Een bedacht voorbeeld. Stelt u zich voor, ergens in een dorp, in de binnenlanden van, laten we zeggen, Afrika, maar het zou ook een ander werelddeel kunnen zijn, is honger. En die honger die is in dat dorp niet gekomen omdat de oogsten mislukt zijn, omdat er een periode van aanhoudende droogte is geweest, maar de honger in dat dorp is er gekomen omdat de mensen geen werk gedaan hebben, niet hebben gewerkt op het land, geen gewassen hebben verbouwd, niet hebben gezorgd voor het vee, niet hebben gejaagd in de bossen. En de voedselvoorraden zijn opgeraakt en nu heerst er honger. Naar dat dorp gaat een man onderweg. Een man die woont in een van de naburige dorpen. Een man die in het achterliggende jaar hard heeft gewerkt. Het hele jaar is hij bezig geweest met het verbouwen van gewassen, met het zorgen voor zijn vee en met het jagen. En op die manier heeft hij heel veel levensmiddelen bijeengebracht. En al die levensmiddelen die hij zo verzameld heeft, die laat hij op een kar, op een wagen, en daarmee trekt hij naar het dorp waar honger heerst. En als hij daar aangekomen is, dan geeft hij die wagen een plaats in het centrum, in het midden van het dorp, en hij bouwt daar een kraam, en in die kraam stalt hij alle levensmiddelen uit, en als dat gebeurd is, dan gaat hij roepen. Dan roept hij al die mensen in het dorp met honger naar de kraam. En ze mogen komen en ze mogen de levensmiddelen zien en ze mogen erom vragen en ze mogen het om niet ontvangen. Dat is maar een heel zwak voorbeeld van de tekst waarmee Jesaja 55 begint. O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Daar worden de kostbaarste waren aan de onwaardigste kopers aangeboden tegen de laagste prijzen, om niet. De markt van vrije genade. En met die boodschap komt de Heere zondag in, zondag uit, tot u en tot jou. Met de prediking van vrije genade, de kostbaarste waren, Gods genade in Christus, wordt aan de onwaardigste kopers, mensen die het in geen enkel opzicht verdiend hebben, aangeboden om niet. Maar weet u, als nu in Jesaja 55 en in Gods woord niet meer stond dan vers 1 tot en met 3, dan was het nog een verloren zaak. Want wij zijn, u bent, jij bent en ik ben van nature een vijand van het aanbod van genade. En vanuit mezelf zal ik nooit komen. En daarom is het zo nodig dat op de bekende woorden waarmee Jesaja 55 begint, ook de versen van onze tekst volgen, waarin het gaat over de manier waarop zondaren gebracht worden tot de markt van vrije genade. Dat schrijven we ook bij onze tekst. Hoe zondaren gebracht worden bij de markt van vrije genade. En dan letten we vanavond op drie dingen. Allereerst op een God die geeft. Dat is vers 4. Waar God de Vader zegt, zie, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven. In de tweede plaats op een zaligmaker die roept. Dat is het begin van vers 5. Zie, gij zult een volk roepen dat ge niet kende. En tenslotte op een zondaar die komt. Tweede gedeelte van vers 5. En het volk dat u niet kende, zal tot u lopen. Om des Heeren uw Gods wil en om des Heiligen Israëls wil. Want hij heeft u verheerlijkt. Dus hoe zondaren gebracht worden tot de markt van vrije genade. Allereerst een God die geeft. Vervolgens een zaligmaker die roept. En tenslotte een zondaar die komt. Het is goed om aan het begin van de preek, gemeente, nog even terug te zien naar het verband van onze tekst. Die heel bekende woorden die ik al een ogenblik heb aangestipt. Vers 1 tot en met vers 3. Daarin gaat het dus om het aanbod van de kostbaarste waren. Als we dat nog even vanuit de omgeving van de tekst proberen op te diepen, dan lees ik daar. U vindt daar trouwens een opklimming in over wateren, over wijn en melk in vers 1, over het goede en vettigheid, dat betekent overvloed in vers 2, en over leven in vers 3. En dat zijn allemaal woorden die aanduiden de genade, het volle heil, de volle zaligheid die er in Christus te vinden is. De kostbaarste waarde, datgene wat jij, wat u en wat ik op reis door dit leven boven alle andere dingen nodig hebben. Die kostbaarste waren, die worden aangeboden, zei ik zojuist, aan de onwaardigste kopers. Wat betekent dat, kinderen? Dat betekent aan mensen die het allerminst verdiend hebben. Onwaardigste kopers. Laten we het maar even nagaan vanuit onze tekst. Ik lees in vers 1 over dorstige zondaren, zitten die hier vanavond in de kerk. Mensen die dorsten naar God en die Psalm 42 in hun hart hebben. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik voor zijn aangezicht verschijnen? Wanneer zal hij een woord tot mijn hart, tot mijn ziel spreken? Tot dorstige zondaren, maar ook tot arme zondaren. Want vers 1 zegt, gij die geen geld hebt. Mensen met alleen maar schuld. En als ze God zien in zijn recht, oh, dan hebben ze geen penning om te betalen, want achter hen ligt een leven van schuld. En in het heden zijn ze doortrokken van de zonde. En voor de toekomst is er vanuit hen zelf geen hoop. Zit u zo als een arme zondaar in de kerk, dan is die nodiging heel bijzonder tot u gericht. Die nodiging komt in de derde plaats tot dwaze zondaren, vers 2. Waarom weegt gij lieden geld uit? Dat betekent, waarom betaalt u geld? Waarom geeft u geld uit voor hetgeen dat geen brood is en dat niet verzadigen kan? Dat zou het leven kunnen zijn van een jongen of een meisje, een man of een vrouw vanavond in de kerk. Je geld, niet letterlijk, maar geestelijk. Je geld uitgeven aan wat niet verzadigen kan. En maar doorgaan in een leven dat gericht is op het hier en nu. Aards bezit en aards geluk, maar het kan je hart niet werkelijk vervullen. Een leven dat misschien wel gericht is op de zonde en zoveel mogelijk genieten van de zonde, maar het kan je hart niet vervullen. Waarom, vraagt de Heere, weeg je geld uit voor wat niet verzadigen kan? Dwaze zondaar in ons midden. En tot u komt de roep vanavond. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren, gij die geen geld hebt. Komt, koopt zonder geld. Om nog één ding te noemen, tot vermoeide zondaren. Want er staat in vers 2 ook, en uw arbeid, en letterlijk staat er in het Hebreeuws een woord dat wijst op inspanning, en uw inspanning, uw zich vermoeien voor wat toch niet verzadigen kan. De onwaardigste kopers worden vanavond aangesproken. Zitten ze er vanavond hier? En de kostbaarste waren worden nu aangeboden tegen de laagste prijzen. Zonder geld, zonder prijs. Om niet, zegt de Heer Jezus op een andere plaats. O zeker, het heeft hem alles gekost. Maar het wordt aangeboden aan verloren zondaren om niet. En dan die vraag in uw hart, of in jouw hart. Maar hoe zal ik daar nu komen? Ach, gemeente, daar heeft de Heer nu ook voor gezorgd. En daar spreekt onze tekst van. Want dan zegt vers 4, zie, ik, en dat is een woord van God de Vader over zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die in het voorgaande vers, in vers 3, is aangeduid als David, de grote Zoon van David, de meerdere David. Zie, ik heb mijn Zoon gegeven tot een getuige, tot een vorst, tot een gebieder. Dat was onze eerste gedachte, een God die geeft. Laten we die drie woorden nog een ogenblik nagaan. Een getuige, een vorst, een gebieder. Allereerst een getuige, wat is dat? Kinderen, als er vanavond zijn, ik zie ook jonge kinderen in de kerk. Wat is een getuige? Laat ik dat voor de kinderen mogen duidelijk maken met een voorbeeld. Stel je voor, op het schoolplein wordt er gevochten tussen twee jongens. En om die twee vechtende jongens heen heeft zich een hele groep van andere kinderen verzameld. En dan ineens, dan is het over, want dan is de meester of de juffrouw daar. En die haalt de twee vechtersbazen uit elkaar en hij neemt ze mee naar binnen. En binnen wordt er gevraagd aan die jongens, wie is het begonnen? Maar ze zeggen allebei hetzelfde, hij begon, meester, hij begon. En dan keert de meester terug naar het schoolplein. En dan kijkt hij even rond en dan ziet hij daar iemand staan die er zojuist bij geweest is. En die echt kan vertellen hoe het is, hoe het was. En die neemt hij mee naar binnen. En aan die persoon vraagt hij het ook. Dat is een getuige. Een getuige is iemand die erbij is, erbij geweest is en die echt weet hoe het is. Die kan vertellen hoe het echt is. En nu kunnen menselijke getuigen dwalen en liegen en een vals getuigenis afleggen, maar dat geldt voor deze getuigen niet. Zie, ik, God de Vader, heb hem, mijn Zoon, gegeven tot een getuige. Tot iemand die werkelijk kan vertellen hoe het is. Tot iemand die erbij geweest is. Wat getuigt de Heer Jezus Christus dan? Wel, hij getuigt allereerst wie God is. Want hij is, naar het woord van de apostel Johannes, in de schoot des Vaders geweest. En hij kan als geen ander verklaren door het woord en door zijn geest aan het hart van een mens wie God is. Hij gaat aan een mens bekendmaken wie God is in zijn heiligheid. Zo heilig dat God de zonde niet zien kan. Wie God is in zijn rechtvaardigheid, zo rechtvaardig dat hij de zonde straffen moet. Wie God is in zijn goedheid, zo goed dat hij zondaren zoekt. Christus getuigt wie God is, Zo is hij gegeven als een getuige. Maar niet alleen dat. Hij getuigt ook wie ik ben. Hij laat zien wie ik ben in mezelf. Hij laat zien dat ik zonde gedaan heb. En wat zonde werkelijk is. Hij laat zien waar die zonde vandaan komt. Uit wat voor bron. Hij laat zien hoe die zonde zonde tegenover God is. Hij is de getuige. En hij getuigt opnieuw door zijn woord. En daarom moet je in de kerk komen en daarom moet je het woord ook lezen. Maar hij getuigt door zijn geest ook in het hart. En dat is boven alles nodig. Getuigen. Maar vooral als we het woord in het verband van onze tekst lezen. Vooral getuigt de Heer Jezus Christus van het feit dat de Heere, wanneer hij tot zondaren komt met die nodiging van het heil, Jesaja 55 vers 1, die woorden werkelijk waar zijn. Kijk, als een mens echt oog in oog komt te staan met dat getuigenis van Christus, wie God is en wie ik ben, en ik zie mijn eigen onwaardigheid en mijn eigen vuilheid en mijn eigen armoede, mijn eigen schuld, dan kan de vraag gaan opwellen in het hart: oh, maar zou ik wel mogen komen? Zou de nodiging van het evangelie wel voor mij bedoeld zijn? Zou het werkelijk een woord zijn dat tot mij gericht is? O, gij die geen geld hebt, komt en koopt zonder geld. Ik zo arm, ik zo schuldig, ik zo zonder rechten. En dan gaat Christus het. En hoe nodig is het dat hij dat in je hart doet. Maar dan gaat Christus het in het hart getuigen. O, zo onrein. En zo vuil. En zo dwaas. En zo doodschuldig als je bent. Word je genodigd om te komen tot hem. Hij gaat ervan getuigen dat het echt waar is, om het met de woorden van de Dordtse leerregels te zeggen, dat het God aangenaam is dat de geroepenen tot hem komen. Een getuige. Maar niet alleen dat. Hij is ook gegeven tot een vorst. Tweede woord, vorst. Als wij dat woord horen, dan denken we aan een koning of aan een prins. Maar in de taal van de Bijbel betekent vorst iets anders. Althans op deze plaats wel. Het woord vorst heeft hier, als ik me niet vergis, vindt u dat ook in de Engelse vertaling. Maar het woord vorst heeft hier de betekenis van leidsman of gids. Dat is de betekenis. Ik heb hem gegeven tot een getuige en ik heb hem gegeven tot een gids, tot een leidsman. Een gids, wanneer heb je die nodig? Als je zelf de weg niet weet. Een leidsman, wanneer hebt u die nodig? Als u niet weet hoe u gaan moet. Een gids, wanneer heb je die nodig? Wanneer je de weg niet ziet. Zitten er vanavond mensen hier in de kerk die moeten zeggen: ja, dat is mijn beeld. Gehoord van het evangelie van vrije genade. Gehoord van een markt van vrije genade. En dat verloren zondaren, zo arm en zo doodschuldig als ze zijn, mogen komen. En dat in de evangelieprediking een recht wordt gegeven, om het met een uitdrukking van professor Wisse te zeggen, om te komen. Maar ik zou niet weten hoe ik moet komen. Ik weet de weg niet. Ik ben zo blind geestelijk gesproken. Ik ben zo kreupel geestelijk gesproken. Ik kan niet gaan. En nu zegt de Heere: zie, ik heb hem niet alleen tot een getuige gegeven, maar ook tot een vorst, tot een leidsman, tot een gids. En dan nog dat derde woord. Ik heb hem ook gegeven tot een gebieder. Iemand die bevel geeft. Iemand die met bevel en met gezag spreekt. Zo is Christus dus ook gegeven als een gebieder. En opnieuw, dat woord dat moeten we weer beluisteren in het verband van Jesaja 55. Die ruime evangelie nodig is. Maar als God de Vader hier zegt dat hij zijn zoon niet alleen gegeven heeft tot een getuige en tot een leidsman, maar ook tot een gebieder, dan betekent dat vooral dit. Dat als het evangelie u gepredikt wordt en als het aanbod van het evangelie uitgaat, dat geen vrijblijvende zaak is, maar dat dat met een gebod tot u komt. U weet dat er over de evangelieprediking op allerlei manieren gesproken wordt in de Bijbel. We zouden kunnen denken aan de nodiging, gelijkenis van het grote avondmaal. U zou kunnen denken aan dat ontroerende beeld wat Paulus gebruikt in 2 Korinthe 5, gezanten van Christus wegen die het bidden alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. Dat is ook waar. En dat zouden we ook kunnen zeggen van de evangelieprediking. Maar de evangelieprediking heeft ook de kracht van een gebod. Christus gebiedt. Hugo Binning, Schotse predikant, heeft in een van zijn preken gezegd: de Heere heeft veel geboden gegeven en we hebben al die geboden gebroken. U en jij en ik. En na al die gebroken geboden geeft de Heere zijn allerlaatste gebod. Dit is zijn gebod, dat ge gelooft in de naam van zijn Zoon. Het allerlaatste gebod. En dat geeft aan de evangelieprediking een geweldige klem en een geweldige ernst. Daar kunt u, daar kun jij niet vrijblijvend onder verkeren. Een gebieder. En nu is de vraag, het einde van onze eerste gedachte: is hij, deze Christus die door zijn Vader gegeven is, is hij nu ook al die getuige in uw hart? Heeft hij heel persoonlijk in jou, in uw hart getuigd van wie God is en van wie je zelf bent in je schuld en in je ongerechtigheid? En heeft hij tegen alle bezwaren die er in je hart opkwamen als je zag op jezelf, getuigd van het feit dat het echt waar is dat verloren zondaren mogen komen en mogen kopen zonder prijs, zonder geld? Heeft hij getuigd in uw hart? Is hij de leidsman in uw leven? En heeft hij u bij de hand genomen om u te brengen op de plaats waar u vanuit uzelf en in eigen kracht nooit komen kon? Is hij de gebieder en heeft zijn gebod in uw, in jouw hart kracht gedaan? Als dat niet zo is, zou u dan vanavond niet uw vinger leggen bij het woord? En zou u dan vanavond niet heel bijzonder uw vinger leggen bij het woordje gegeven? Want de tekst van vanavond zegt niet dat God zijn zoon heeft uitgekeerd als een loon voor goede mensen, maar dat hij zijn zoon schenkt als een vrije gift. Uit vrije genade. Hij heeft zijn zoon gegeven. Zou dat niet een woord zijn om in al je armoede en in al uw buitenstaan op te pleiten en uw vinger erbij te leggen en het te zeggen: Heere, u zegt toch dat u uw zoon daartoe gegeven hebt, en laat hem ook zo mogen getuigen in mijn hart. En laat hem zo ook de leidsman mogen zijn in mijn leven. En laat hem zo ook mij mogen brengen op de plaats waar ik mezelf niet brengen kan. Die markt van vrije genade om de zaligheid om niet te kopen. En als u enig moment zou twijfelen aan het feit of het de Heere wel werkelijk menens is wanneer hij spreekt in onze tekst, dan wijs ik u nog even op dat kleine woordje waar onze tekst mee begint. Zie! Dat is een woord dat de aandacht van de hoorders en van de lezers heel bijzonders wil richten op wat er volgt. En dat is een woord van die hoge en heilige God die u en jij en ik beledigd hebben met onze zonde. En die u en jij en ik hebben geminacht met ons ongeloof. En toch, nochtans, zegt hij het nog, in onbegrepen liefde, zie, zie toch wat tot uw vrede dient. Zie, ik heb mijn zoon gegeven om alles te schenken wat u nodig hebt. Tot een getuige, tot een vorst, tot een gebieder. Een God die geeft. In de tweede plaats een zaligmaker die roept. En we lezen verder in onze tekst. Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kende. Gij zult een volk roepen dat gij niet kende. Dat is een woord dat God de Vader richt tot zijn Zoon, de Heer Jezus. God de Zoon wordt in onze tekst aangesproken en er wordt in onze tekst iets meegedeeld over het werk dat Hij doet. Wat is dat? In één woord, roepen. Tot de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus is Hij een roepende zaligmaker. Hij roept. Wat betekent dat? Dat is een woord waar wij in de kerk, als u bekend bent met de Bijbel, heel erg gewend aan bent geraakt. Roepen. Maar eigenlijk is dat niet zo'n vanzelfsprekend woord. Roepen, wanneer doen we dat eigenlijk? Dat doe je niet als je naast iemand zit. Dat doe je als iemand ver weg is. Roepen, dat is, en dat moet u altijd mee beluisteren in het woord. Als dat in de Bijbel gebruikt wordt, roepen is ten diepste een woord dat ons aanklaagt. Weet u wat roepen zegt? Wij dwaalden een iegelijk op onze eigen weg bij God vandaan. We hebben ons steeds verder van God vervreemd. En we zijn bij Hem vandaan gegaan, bij Hem vandaan geraakt. En er is een schuldige afstand gekomen tussen God en tussen mij. En daarom moet Christus roepen. Over de kloof, over de afstand heen roepen. Roepen betekent vanuit het Hebreeuws letterlijk nodigen. Zo mag je het in ieder geval ook vertalen. Zie, gij zult een volk nodigen. Wat voor volk? Een volk dat gij niet kende. Dat roept een vraag op vanavond, want de Heer Jezus Christus weet toch alle dingen. En Hij kent toch alle dingen. En hoe kan er dan sprake zijn van een volk dat Hij niet kende? U moet weten dat het woordje kennen in de taal van de Bijbel vaak een diepere betekenis heeft. Ook de betekenis heeft van omgang hebben met. Vertrouwelijke omgang hebben met. Zelfs van gemeenschap hebben met. En zo wordt het hier bedoeld. Het volk waarmee u zich niet eerder ingelaten hebt. Het volk dat u om het met de woorden van Handelingen 14 te zeggen, hebt laten wandelen in hun eigen wegen. Dat zijn de heidenen in de dagen van Jesaja. Dat volk aan wie u uw woord en uw wetten niet hebt toevertrouwd, dat volk dat ge niet kende, dat zult ge roepen. Dat is dus een belofte voor de heidenen. En dan trekken we de lijn meteen maar door vanavond naar ons hier in Sliedrecht. Heeft dat woord nu ook betekenis voor mensen in Sliedrecht? Op het eerste gezicht niet. Op het eerste gehoor niet. Want er is hier denk ik niemand in de kerk vanavond die zou durven zeggen dat de Heere zich niet in uitwendige zin met hem heeft ingeladen. Daar zou je ook eens over moeten nadenken. Hoeveel zijn er niet op de wereld, maar ook in ons land, die nog nooit hebben gehoord dat ze een ziel hebben. Die nog nooit hebben gehoord dat er twee wegen zijn. De meeste mensen hebben wel gehoord van een hemel. Daar gelooft eigenlijk bijna iedereen in. Maar dat er twee wegen zijn. En de Heere heeft in zijn ongehouden goedheid het aan u en aan jou nog gegeven dat je onder het woord mag verkeren. En de Heere heeft daar zoveel extra voorrechten aan verbonden. U mag hier misschien al heel veel jaren onder het woord verkeren. En je mag dat woord thuis hebben en je kunt het thuis lezen in alle vrijheid. En je kunt er misschien op school bij de dagopeningen van horen. Catechisatie. Wat een voorrechten allemaal. Nee, wat dat betreft zou niemand vanavond kunnen zeggen dat hij behoort tot het volk waarmee de Heere zich op geen enkele manier heeft ingelaten. Want wat heeft de Heere al veel moeite gedaan, veel moeite ten koste gelegd aan uw levensboom, aan jouw levensboom. En toch, misschien zitten ze hier vanavond ook wel met tranen in het hart. Die ik moet u zeggen, al die voorrechten, het is veel meer dan ik verdiend heb. En toch, allerbelangrijkste ontbreekt nog. Ik behoor met alles wat ik ontvangen heb door eigen schuld toch nog tot dat volk dat ge niet kende. Want Christus heeft wel geroepen, maar ik ben nog altijd geestelijk doof voor zijn stem. Nu zegt de tekst van vanavond: gij zult een volk roepen dat gij niet kende, waarmee ge u niet eerder hebt ingelaten. Is dat nou de tekening van jouw leven in die zin? Een volk dat ge niet kende. O Heere, dat is mijn naam. Wie moet dat vanavond zeggen vanuit de nood van zijn leven? Vanuit de nood van zijn hart, Heere, dat is mijn naam. Met alles wat u gegeven hebt, kom ik het belangrijkste nog tekort. Maar zou u dan die belofte willen vervullen? Want u hebt het toch gezegd, o Heere, tegen uw eigen zoon. Gij zult een volk roepen dat ge niet kende. Roep ook mij. En roep mij krachtig. Laat de roep van uw woord die uitwendig klinkt in de evangelieprediking, en dat is een groot voorrecht, maar laat de roep van uw woord die in de uitwendige prediking klinkt ook inwendig klinken in mijn binnenste, in mijn hart. Roep mij krachtig, roep mij krachtdadig. Want dan zullen zondaren ook komen. Onze laatste gedachte, een zondaar die komt. Laatste gedeelte van vers 5. En het volk dat u niet kende, zal tot u lopen. Het volk dat u niet kende. Dat zijn dus twee soorten mensen. Dat zijn mensen die nog nooit van de Heer hadden gehoord. Nog nooit van zijn woord hadden gehoord. Denkt u bijvoorbeeld maar aan de moorman uit Handelingen 8. Maar dat zijn ook mensen die al vele jaren van het woord van de Heer hebben gehoord. En die uiterlijke roepstem van het evangelie al zo vaak in hun oren hebben horen klinken. En toch moeten zeggen, ik ken de Heere niet echt. Ik ken de Heere niet met het hart. Het volk dat u niet kende. Het volk dat u niet kent. Dat is de naam van u. Onbekeerde in ons midden vanavond. Dat is de naam van u. Huichelaar vanavond in ons midden, die wel zegt dat hij de Heere kent en misschien wel met hele grote snoevende woorden, maar het is in werkelijkheid niet waar, want de Heere weet er niet van. Het volk dat u niet kende. En nu staat er in onze tekst, dat volk dat u niet kende, zal, wanneer u roept, wanneer u met kracht roept, wanneer u in het hart roept, tot u lopen. Letterlijk staat er tot u sneller. Ze zullen komen als Christus gaat roepen door de evangelieprediking, maar door die evangelieprediking ook te laten klinken in het hart, dan zullen zondaren komen. Hoe? Zo dwaas en zo armoedig en zo doodschuldig als ze zijn in zichzelf. Als goddelozen in zichzelf. Als onwaardigen in zichzelf. Met hun armoede en met hun dwaasheid en met hun schuld zullen ze komen tot hem. Zullen ze lopen. Zullen ze snellen tot hem. Want hun verlorenheid is te groot. En de kracht van het evangeliewoord is te sterk. En de trekkende liefde van God is te sterk om hen aan hun plaats te laten blijven. Ze zullen tot u lopen met een heilige haast. Want de zaak van de koning heeft haast. Eer van de koning heeft haast. Ze zullen tot u snellen. Waarom? Omdat ze dat zelf ondernomen hebben. Omdat ze dat zelf zo graag wilden. Omdat ze zelf zulke gewillige mensen waren. Omdat ze zelf van die geestelijke mensen waren. Omdat ze zelf een keus voor God hebben gemaakt? Nee, onze tekst zegt het heel uitdrukkelijk. En dat is evangelie voor mensen die aan het einde gekomen zijn met alles van zichzelf. Om des Heren uw Gods wil en om des Heiligen Israëls wil. Daar ligt de diepste grond. Waarom zullen zondaren komen? Omdat God gedachten van vrede heeft gehad. Omdat het alles ten diepste voortvloeit. En dat zeg ik niet om vanavond een muur in de prediking op te trekken. Maar omdat alles ten diepste voortvloeit uit zijn welbehagen. Anders zou er niet één komen. Want hier leeft de vijandschap. En hier leeft de onwil. En hier leeft het hart dat niet wil komen. Om des Heren uw Gods wil. Kijk, en daarom kan de grootste zondaar zalig worden. Daarom kan ook de meest afgedwaalde en de verst afgedwaalde van de gemeente zalig worden. Omdat er bij de Heren vandaan een mogelijkheid is. Ze zullen tot u lopen. Om des Heren uw Gods wil en om des Heiligen Israëls wil. Maar dan zegt het slot van onze tekst er nog iets bij. Want Hij, met een hoofdletter, God de Vader, heeft u, opnieuw met een hoofdletter, God de Zoon, verheerlijkt. Hij Hij, God de Vader, heeft Christus, mag ik het met iets andere woorden zeggen, heerlijkheid en schoonheid en pracht gegeven. Wanneer? Heel bijzonder in de prediking van het evangelie. Waar Christus gepredikt wordt als de machtige zaligmaker. En zo mag hij vanavond ook gepredikt worden. Als die machtige zaligmaker. Voor wie nu niets onmogelijk is. Die de meest gebonden zondaar kan bevrijden. En die de meest verharde zondaar kan bereiken. Hij heeft alle macht. En die macht is sterker dan de macht van de zonde. En de macht van het ongeloof. Hij is een machtige zaligmaker. Veel machtiger dan de banden waarmee u vastgeketend zit. Maar hij is ook de gewillige zaligmaker. Hij heeft het toch gezegd. Komt herwaarts. Allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En toen daar die Melaatse man kwam. Mismaakt door zijn Melaatsheid. En in de beleving van zijn eigen onwaardigheid. En toen hij neerviel voor de voeten van de Heer Jezus. En toen hij het zei. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Toen heeft de Heer Jezus het toch gezegd. Ik wil. Wordt gereinigd. Hij is een oneindig gewillige zaligmaker. Heb harde gedachten over uzelf. En ik zeg het vanavond ook over tegen mezelf. Maar heb geen harde gedachten over deze zaligmaker. En over zijn gewilligheid. Kijk, en als Christus in zijn macht en in zijn gewilligheid in de prediking hoog opgeheven wordt, dan geldt dat daar Christus verheerlijkt wordt. En als de Heilige Geest gaat werken in het hart van een zondaar, dan gebeurt er dit, dat er vanuit dat evangeliewoord, welk woord het dan ook is, als het ware een gouden draad gesponnen wordt en getrokken wordt naar dat onreine, vuile hart en de zondaar wordt met koorden van liefde tot het evangelie, ja tot Christus die aangeboden wordt in het evangelie getrokken om hem te omhelzen, om hem te vinden en om in hem het leven te vinden. En zo verheerlijkt God de Vader zijn Zoon. Zo verheerlijkt, als ik het vanavond zo zeggen mag, de drie enige God zichzelf. En daarom, en zo zullen zondaren dan ook tot hem lopen. Oh ja, onwaardig in zichzelf, schuldig in zichzelf, in de belijdenis dat ze het niet waard zijn om tot hem te komen, hun eigen doodvonnis ondertekenend, met de koorden van de zelfveroordeling om de hals, belijdend, Heere, ik ben het niet waard dat u naar me zou omzien en u zou geen recht doen. U zou recht doen wanneer u me voor eeuwig voorbij zou gaan. Maar Heere, ik heb gezien en ik heb gehoord dat er bij u milde handen en vriendelijke ogen zijn. En ik heb uw stem gehoord in het evangelie. En u hebt me hier zelf gebracht en zo kom ik, moeder, arm, naakt, tot die God die zalig maakt. Zo zullen ze komen. En nu de vraag. Bent u al zo tot Christus gelopen, zoals de tekst het zegt. Niet zelf gelopen, getrokken door hem en zo gekomen en toen zo ook aan zijn voeten terechtgekomen. Want die vraag dringt, ook vanavond. We zijn de preek begonnen met de markt van vrije genade. Het is vandaag nog marktdag in de diepe geestelijke betekenis van het woord. Het aanbod gaat nog uit. Misschien, en ik roep nog even datgene in herinnering waar we het vanmorgen over gehad hebben. Misschien is het jouw of uw laatste marktdag. Dat u dan toch geen rust zou hebben voordat u hem mag kopen. Zonder geld, zonder prijs. Ja, vraagt iemand, daar heb ik dan nog een vraag over. Want wat is dat? Hem kopen? Dat betekent niet dat u ook maar 1 cent hoeft te betalen voor de zaligheid in Christus. Maar het woord kopen, dat betekent wel dit. Dat u Christus, wanneer hij u aangeboden wordt in het evangelie, zo zult waarderen en zo op prijs zult stellen, zoals hij in het evangelie aangeboden wordt. Hoe? Als een volkomen zaligmaker voor volkomen verloren zondaren in zichzelf. Zo. En het betekent ook, zo is dat toch ook wanneer wij bepaalde aankopen doen onder bepaalde omstandigheden. Het betekent ook dat u heilige onderhandelingen hebt met hem. Zielsonderhandelingen hebt met deze Christus. Wat betekent dat? Dat u hem uw lege beurs laat zien. En dat u hem al uw schulden bekend maakt. En dat u ook aan hem uw verlangen naar zijn genade en uw behoefte aan zijn genade laat weten. En dat u met eerbied gesproken blijft staan aan de marktkraam van vrije genade. En blijft aanhouden totdat die genade door hemzelf in uw vuile zondaarshanden gelegd is. Zo kopen, zonder geld en zonder prijs. En Gods kinderen, die kennen vanuit de ervaring, vanuit de bevinding, iets van dat lopen tot Christus, van dat getrokken worden tot hem, van die onderhandelingen met hem, die kennen ook iets en ze hebben iets gezien, al is het van verre en al is het door de nevels heen, van die heerlijkheid die God aan zijn Zoon gegeven heeft, want hij heeft u verheerlijkt. Maar wat kunnen ze? Door eigen schuld weer in het duister terechtkomen. En als je daar bent, op een afstand van Christus, oh, dan is dat in het leven van iemand die de Heere vreest toch altijd zo, dat hij daar een onrust bij heeft. En ook een smart en een verdriet van heeft. En een verlangen, och, weet ik derwaarts, daarheen weer geleid. En tegelijkertijd het besef dat je er wel je door eigen schuld vandaan kunt brengen, maar dat je er niet op eigen kracht naar terug kan keren. En daarom, u gaat het gebed van de bruid uit het Hooglied, als het goed is, steeds meer begrijpen. Trek mij, trekt u mij, en wij zullen u nalopen. Zou de Heere dat gebed nog willen verhoren, vraagt iemand vanavond. Luister eens naar het antwoord. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Christus laat zich door zijn kinderen, zegt Durham, gemakkelijk verbidden. Christus laat zich, als het over deze dingen gaat, licht verbidden, opdat hun eer, hun lied, hun zang, hun lof van hem zou zijn. En opdat ze het zouden zingen. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Amen.